Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 22 en daarvan het tweede vers. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en hebt uw huis, de zetel uwer eer bij Israël, waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Psalm 22, het tweede vers. We gaan luisteren naar de wet des Heren. In aansluiting daarop willen wij zingen van Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Psalm 51, het tweede vers. En daarna zal de schriftlezing zijn uit Lucas 23, de verzen 33 tot 43.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, den een ter rechter en den ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Tekst voor de prediking van deze morgen. Wij willen gaan nadenken over het tweede kruiswoord en de geschiedenis die daaraan verbonden is van de moordenaar aan het kruis. En dan nemen we dus als tekst vers 43. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. U krijgt dan gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Hij zegene u en ook uw gaven. En dan willen wij gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan de verzen 69 en 72. Psalm 119, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. En ook het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Wat verder volgt de psalmen van Psalm 119, de versen 69 en 72. Laten wij straks in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. 145, vers 6. In deze lijdenstijd, gemeente, volgen wij de Heere op zijn gang, in zijn lijden en nu ook de gang van Gethsemane, Gabbata naar Golgotha. En zo willen wij vanmorgen gaan nadenken over het tweede kruiswoord. Dat is een geschiedenis die ook de kinderen in de kerk wel kennen. Zo heel belangrijk, van die moordenaars aan het kruis. Ryle, die Anglicaanse bisschop, die heeft gezegd: er zullen vele hemelingen zijn die eeuwig de Heere zullen grootmaken en danken dat deze geschiedenis in de Bijbel staat. En dat tweede kruiswoord, zegt hij, dat mag wel in goud geschreven zijn. Nou, dat is dus wel duidelijk dat de Heere ons daar een bijzondere boodschap in doet horen. Want dat eerste kruiswoord, dat was een gebed. Hoe luidde dat eerste kruiswoord, jongens en meisjes? Het eerste wat de Heere daar aan het kruis heeft gesproken, dat was een gebed. Opmerkelijk toch? Een gebed aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dit tweede kruiswoord, dat is nou, dat mag je nou zien, dat is ook een verhoring op dat gebed. Want dan worden we vanmorgen dus geplaatst hoe daar de Heere aan het kruis is gehangen tussen twee andere kruiselingen. En dat de Heere daar dus ook dat woord uitspreekt. En dat woord dat getuigt van overwinning. Want we zouden zeggen, ja, de overwinning voor de Satan, die staat vast. Hoe dan? Nou, dat was toch dat weet je toch, de eeuwenoude strijd vanuit het paradijs. De strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. De strijd van de vorst der duisternis, Satan, en de strijd van het koninkrijk van God licht. En dan zeg je, ja, nou lijkt de Satan het gewonnen te hebben. Waarom? Wel, omdat hij nu ziet dat die Messias, dat vrouwenzaad, aan het kruis genageld is. Daar tot een vloek geworden is. En nou heeft hij het voor elkaar. Ja, dat lijkt zo. Want nou juist dat tweede kruiswoord, dat getuigt juist van de overwinning. Want dat was toch geprofeteerd door de profeet Jesaja. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dat getuigt ook van deze verhoring uit de mond van de Heere mag het klinken. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat tweede kruiswoord getuigt van overwinning. Dat is thema voor de prediking. Een lasterende moordenaar, een smekende moordenaar en een behouden moordenaar. Drie punten dus. Thema: Christus, tweede kruiswoord, getuigt van overwinning. Een lasterende moordenaar, een smekende moordenaar en een behouden moordenaar. Nee, niets is eigenlijk de Heere bespaard in zijn lijden. Die lijdensbeker, hè, zo wordt het wel voorgesteld, dat het lijden van de Heere is een beker. Laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan, vraagt de Heere. Maar ja, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan moet hij die drinkbeker, moet hij drinken tot de laatste druppel toe. En dan lijkt wel alsof alles en allen samenspannen om die vervloeking die op hem ligt zo te accentueren. Want wat gebeurt er? Ze kruisen genoeg twee mensen naast hem. Eén ter rechterzijde en één ter linkerzijde. Allebei even dicht bij de Here. Allebei stervende. Allebei ook met hevige pijnen. En nou Christus, die volmaakt rein is en die door de engelen wordt toegeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hij is mens geworden. Hij moest tot zonde gemaakt worden. En zo moest hij onschuldig ter dood veroordeeld worden tussen twee moordenaars. En dan zeg je, oh, het lijkt wel alsof de Heere nu ook aan het hoofd staat van twee moordenaars. Hij, zo tussen twee kwaaddoeners, worden ze ook wel genoemd in Lucas en Matthäus en Marcus, worden ze moordenaars genoemd. En je kan dat woord ook vertalen door rovers. Dat zijn dus mensen die, ja, bloed aan hun handen hebben kleven, die geroofd hebben en die zo op een verschrikkelijke wijze zo zich hebben uitgeleefd. Twee vervloekte misdadigers. En wat een diepe versmaadheid is dat nou voor Christus. Waarom is dat nou een diepe versmaadheid voor Christus? Nou, je weet wel, bij de arrestatie in de hof had de Heere toch zelf gezegd: zijt gij tot mij uitgegaan met zwaarden en stokken alsof ik een moordenaar ben? Ja, dat is erg, dat is beledigend voor Christus, de Zoon van God, dat hij als een moordenaar gearresteerd wordt. Dat er een, als het ware, je zou vandaag zeggen, een arrestatieteam aan te pas moest komen om hem, zo die geen kwaad gedaan heeft, dat hij gearresteerd moet worden. Alsof ik een moordenaar ben, zegt Christus. Nou, dan voel je wel hoe dat ook voor de Heere krenkend en grievend was, dat ze zo hem hebben gearresteerd en dat hij nou als het hoofd van die misdadigers daar in het midden aan het kruis hangt. Alsof hij op één lijn gesteld moet worden, ja, aan het hoofd zelfs gesteld worden. En dan hoor je de spot en de hoon. Want dan zei je, dan lezen we in Marcus hoe ze ook hem hebben gesmaad. Marcus 15, lees het maar. Die beide moordenaars en die menigte omheen, ze waren eenparig in hun beschimpingen tegen de Heere. En met de oversten van het volk en met de krijgsknechten tartten ze de Heere. Kom af van het kruis, verlos uzelf. En vers 39, dan horen we dat een van die moordenaars, van die kwaaddoeners zegt: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. En dan velen die menen dat bij het stervensuur een mens wel een beetje, ja, ingetogener wordt. Zitten er hier ook in de kerk die denken, nou ja, ik ben nog jong of ik leef nog en ik heb nog zoveel dingen waarin ik maar plezier heb. En nou ja, straks als ik op een ziekbed lig, dan zal ik wel eens nadenken, dan zal ik wel eens ernstig worden en dan zal ik ook wel eens de Heere bidden. Maar nu, ach, nou ja, er staat toch in de Bijbel dat je toch ook die moordenaar aan het kruis hebt, die heeft nog gebeden. Nou, en dan zeg je, ja, zo denken vaak vele mensen, misschien ook wel jongelui, die zeggen, ach, nou ja, nou kan ik me wel een beetje nog te buiten gaan en een beetje hier en daar zo wat doen. En dan kan het straks wel eens wat ernstiger worden in mijn leven. Wat is dat gevaarlijk? Wat is dat gevaarlijk? Want nou zie je dat zelfs bij het naderen van de dood deze man blijft spotten. En helemaal niet ernstig wordt en helemaal niet denkt van ja, mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En hij behoorde ook tot het volk van het verbond. Hij weet ook, ja, als gij de Christus zijt, hij weet ook van die Messias die Israël verwachtte. En hij was ook ten achtste dagen wel besneden. Zie je wel? En dan kan je denken van, oh, later komt dat wel een keer. Maar dan zie je, je kan helemaal niet die tijd krijgen. Je kan zo uit het leven de adem afgesneden worden en dan zo de eeuwigheid in. Dat zal toch wat zijn. Daarom zei ik dat er is niet zo gevaarlijk als die verharding, als dat doorleven. En als dat denken, och later wel, dan zal ik wel eens een keer bedenken. En dat je toch de roepstemmen van de Heere langs je heen laat gaan. En over je heen laat gaan. In de wind slaan. Ja, zegt er één, maar moet eens luisteren. Ik heb geen moord op mijn geweten hoor. Bij mij ligt het nog wel een beetje anders. Ik ga naar de vereniging en ik doe dit en ik doe dat en ik heb catechisatie en weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal mooie dingen, jazeker. Maar uiterlijk kan het misschien ook wel anders zijn. Gelukkig als de Heer je bewaart ervoor om door die uitbrekende zonde bewaard te worden. Maar, luister nou eens goed, iedere zonde is een aanslag. Iedere zonde die je doet is een aanslag op God. Hoezo? Nou, de Heere zegt het toch, wie zijn broeder haat, die is al een doodslager. Verhef je er maar niet over. Heb je ook niet dat je zegt, ja, oh die of die. En dan zeg je, ja, zo zit een mens, zo is een mens bezig. En dat hij zelf zegt, denkt bij, ik ben nog wel beter en dan gaat je beter dan die of die. Maar als je door Gods genade eerlijk wordt gemaakt, dan zie je al die ongerechtigheden, die liggen ook in mijn hart. Al die overtredingen. En dan zeg je, oh, wat een ernst. Daar, de Christus, de Messias die Israël verwachtte. En daar hangt er een te spotten tot het laatste toe. We gaan naar onze tweede gedachte. We zien ook een smekende moordenaar. Aan de ene kant van de Heere een moordenaar die hem belastert. En aan de andere kant een moordenaar die aanvankelijk ook meedeed. Ja, hij deed ook mee. He, want dat lees je dan ook heel duidelijk in Marcus. Dat ze ook samen, allebei, ook zo dat deden. Maar hij ging zwijgen. Ook hij was een kwaaddoener, een moordenaar. Aan zijn handen kleefde ook bloed. En roverij of wat dan ook. Ook hij was misvormd door 1000 zonden. Beladen met de zwaarste schuld. Maar naast hem hing Jezus. En wat lees je dan boven het kruis? En je ziet wel eens in Rooms-Katholieke kerken en bij Rooms-Katholieke mensen, dan hebben ze een kruis en daar hangt ook de Heer Jezus aan. Wij houden daar niet van, dat moeten we ook maar niet doen. Maar dan lees je wel eens boven dat kruis INRI, I-N-R-I. Wat betekent dat? Dat betekent Jezus. En dan de J als een I, Jezus. En Nazarenus, Jezus van Nazareth, Rex R, dat is koning, Judeorum, weer een I, die een J moet zijn eigenlijk, Judeorum, koning der Joden. Daar hangt hij. En nou hoort hij die middelste kruiseling bidden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Daar hangt een bidder. Een bidder die bidt tot God, zijn vader, voor vijanden. En dat gebed, dat is een prediking. En dan zeg je, wat is de zegen als je door de prediking geraakt wordt. Nou, deze man die wordt door de prediking geraakt. En dat raakt hem tot in het diepst van zijn wezen. Want aan de ene kant die spottende en die honende scharen. Maar deze man kan dat gebed niet van zich afzetten. Hij kan dat niet meer kwijtraken. Er zijn mensen die zeggen dat ze meer getrokken worden door de liefde. God is liefde, nou dat is toch mooi. En zondekennis. En dat eerste stuk van de catechismus, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ach, daar moet je niet te veel over praten. Dat is dan allemaal wel goed, maar laat dat maar van je heen. Maar dan zeg je, nou zie je juist, dat heeft deze man juist diep geraakt. En dan leert onze Bijbel dat ook als de liefde van Christus uitkomt, dat het dan juist ook schuldverslagenheid brengt. Zie het maar aan deze moordenaar. Het maakt van hem geestelijk een gebroken mens. Als hij die anderen daar hoort lasteren en honen, en dat hij dan hoort dat gebed, Vader, vergeef het hem. Dat die koning der Joden, dat hij bidt tot God zijn vader. En dan zie je, dat doet hem uitroepen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Kijk, als er iemand verdrinkt of dreigt te verdrinken, dan gebeurt het wel eens, dan hoor je wel eens dat soms in één ogenblik heel je leven even aan je voorbij gaat. En dat je opeens heel je leven zo voor je ziet. Nou, zo ziet deze man, ja, heel zijn leven als een leven van zonde en schuld. En dan moet hij zeggen, hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij heeft geen onbehoorlijke dingen gedaan. En dan moet hij zeggen, oh, dan is er alle reden om te vrezen. Want hij hoort ze roepen. Indien gij de Christus zijt, verlost u zelf en ons. Maar nu wordt de schaamte in hem wakker. En hij zegt, vrees je ook God niet. Spot je nu ook nog door. Je moest nog veel meer met schrik vervuld zijn en vrees vervuld zijn. Nu wij het vonnis ondergaan van heel ons leven, van al die misdaden die wij gedaan hebben. En dan moeten we straks voor God komen en voor hem verschijnen. En kun je dan onder zulke omstandigheden maar door blijven gaan met spotten en lasteren? Kijk, als je met God van doen krijgt, dan zie je ook dat grote gevaar. Ook voor je naaste. Wij worden rechtvaardig gestraft. Dat hebben we verdiend. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. Dat hebben we gezongen, toch? Ons wordt geen onrecht aangedaan. Wij krijgen wat we verdienen. Maar hij heeft niets strafwaardigs gedaan. En dan wordt het waar. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. O, zo mag hij, zo roept hij daarover. Kijk, als er een nieuw leven komt, wat bedoelen we daarmee, jongens en meisjes? Nieuw leven, dat als iemand wederom geboren wordt, als die een nieuw hart krijgt, dat geeft ook een verbroken solidariteit. Wat bedoelt u, dominee? Nou, kijk, dit was toch een mooi stel, deze twee mannen. Twee moordenaars. Ze sloegen dezelfde taal uit. Samen hebben ze gespot. Samen hebben ze gezondigd. Samen hebben ze gemoord. Een lotsverbondenheid. Maar nu stapt er één uit die lotsverbondenheid. En hij zegt tegen zijn makker, je moest je schamen. De man die jij bespot, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Je moest je schamen. Kijk, er zijn er hier ook wel. Waarschijnlijk die hebben vrienden. Jongens, meisjes, je hebt vrienden, je hebt vriendinnen en je hebt ze van de sport of je hebt ze van de zang of je hebt ze van de vis of hoe dan ook. Maar je gaat samen met die vrienden en je gaat op stap en dan zeg je, ja, dan gebeuren er ook vaak dingen en dan kom je op plaatsen waar je helemaal niet hoort. Maar ja, je doet het samen en je gaat samen plezier hebben en samen plezier maken. En je maakt je niet te druk over dit of dat. En zo trek je samen met elkaar op. En dan hebben we op Urk wel eens gezegd, ach, als ze maar tot de trouwdag komen, dan worden ze wel verstandiger en dan laten ze dat wel. Maar dan zie je ook vaak nog dat mensen ook na de trouwdag nog vasthouden aan die vrienden. Verkeerde vrienden, dat bedoel je dan natuurlijk. Verkeerde vriendinnen. Helemaal verkeerd. Maar kijk, als er nou nieuw leven komt, als je nou een nieuw hart krijgt, dan zeg je op een gegeven moment, dan moet je ermee breken. Dan moet je stoppen. Dan zeg je, daar kan ik niet meer in meegaan. Dan voel je, als je een vriend en metgezel bent van alle die de Heere vrezen, ja, dan zeg je, dat zijn de beste vrienden. Maar dan kan je niet meer met je oude makkers omgaan. Al doet dat zeer, al is dat pijnlijk, joh. Je laat ons toch niet zitten? En dan zei hij, ja, dat is asociaal. Nou, denk er nou eens goed om. Er is ook een Bijbelse asocialiteit. Dan word je Bijbels asociaal. Want dan moet je breken met die verkeerde vrienden. Dan moet je breken en ophouden daarmee. Want dan kan het niet langer als je gaat zien wie de Heere is. En wat hij wil schenken, ja, dan zeg je, ja, dan kan het niet anders. Dan moet je ermee breken. Ermee stoppen. En deze moordenaar kon zeggen, net als David, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En daarom, ja, een mens kan zo vastzitten, maar dan zeg je, nee, dan wordt hem gebroken. En dan wordt het ook duidelijk, vreest gij ook God niet. En daar gaat deze man ook smeken. Na die belijdenis van zonde en schuld, ik ontvang strafwaardig hetgeen ik gedaan heb, gaat hij vragen, gaat hij smeken. Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat is dat een belijdenis, zeg? Heere, zegt hij. En wat staat er dan in het Grieks? Kyrios. Heere, dat is degene die het voor het zeggen heeft. Hij was altijd bezig om te luisteren naar de Satan. Die influisterde, doe maar joh, geniet er maar van. En trek je nergens maar wat van aan. En nou buigt u voor de Heere, de Heere, de verhevene, de heerser, de machtige die het voor het zeggen heeft. En hij gelooft dat ondanks dat Christus daar aan het kruis hangt, ondanks dat hij daar zal sterven, maar dat hij toch toekomst heeft. Hoe kan hij dan toekomst hebben als hij toch de dood voor ogen heeft? Dan weet hij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, gij gaat naar uw koninkrijk door de nevelen heen, gaat Christus naar de heerlijkheid. Hij wist vast wel uit het Oude Testament, uit die tweede psalm. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij gelooft vast dat Christus ondanks die vernedering, ondanks dat vloekhout, naar de troon en de kroon zal gaan, waar hij altijd zal regeren, Heere. En dat geloof, dat komt zo duidelijk uit, dat schittert zo in dit gebed. En wat vraagt hij dan in het geloof van Christus koningschap? Net als de discipelen, Heere, dat ik daar aan uw rechterhand mag zitten. De een aan de rechterhand en de ander aan de andere kant. Heere, dat ik maar in de hemel mag komen. En dat ik ook daar een plaatsje mag krijgen. Nee, dat vraagt hij niet. Dat is hij ook niet waardig. Dat voelt hij heel duidelijk. Maar wat zou het groot zijn als de Heere aan mij wil denken. Een gedachte. Gedenk mijner. En dan schittert het ware geloof daar zo heerlijk in uit. Want hij ondergaat de rechtvaardige straf, dat heeft hij verdiend. En hij kan zichzelf niet verlossen. En hij heeft geen enkele pleitgrond, alleen maar vragen om een gedachte. En dan zeg je, wat is dat heerlijk. Dat is eigenlijk al een smeken om behoud, maar ja, hij ziet daar verder niets van. Alleen maar, wat zou het groot zijn als de Heere mij niet vergeet. En geloof, dat is vertrouwen. Nu, deze man vertrouwt de Heere. Hij kan het en hij wil het ook. En het gaat om de Heere zelf. Kijk, wij zijn vaak bezig, u, jij, ik, en dan willen we de Heere een heel programma voorzetten en voorleggen. En dan moet de Heere dat programma ten uitvoer brengen. En dan hebben we heel wat. Maar wat is nodig, gemeente, dat wij zondaar worden voor God. En als je zondaar wordt voor God, dan weet je dit niet meer. En dan ben je vastgelopen. Dan ben je gans hulpeloos. En dat mogen we elkaar wel toewensen. Dat je daar iets van mag weten. Gans hulpeloos. Alles, met alles vastgelopen. En wij horen wel eens mensen die zeggen, ja, ik zou zo graag eens willen spreken ook van uitreddingen. Dat ik dan ook eens kan vertellen, hè, wat die of die vertelt, hoe die tot de Heer is gekomen. Dat zou ik ook zo graag willen. Dat ik dat zeker weet en dat ik dat zo mag zeggen, dat ik dat tegen de mensen kan zeggen. Nou, luister nou eens goed naar deze man. Gedenk mijner. Eén ding wist hij. Zonder Christus ben ik niets. Hem heb ik nodig. En dat is nou een groot geloof. En dan kan hij niet veel meer vertellen. Alleen maar dat hij niets is. Alles verzondigd ligt. En dat alle goeds ligt bij hem, bij die gekruiste borg en zalig maken. En vanuit dat geloof gaat hij tot hem. En dan zullen we het straks zingen. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Want Christus, hij zwijgt tegenover Herodes. Hij zwijgt tegenover Pilatus. Hij zwijgt tegenover die lasteringen. Maar nu spreekt hij tot die moordenaar. En wat zegt de Heere? Amen. Voorwaar, zeg ik u. Amen, dat weet je het wel, hè? Dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Voorwaar, zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is eigenlijk een eedzwering. Zo zegt de Heer het met veel nadruk. De Heer had het gewoon ook kunnen zeggen. U zult met mij in het paradijs zijn. En waarom zegt de Heer dat er nou zo uitdrukkelijk bij? Want als de Heer dat zegt voorwaar, amen, dan bedoelt de Heer toch dat hij daar heel veel nadruk op wil leggen. Alle woorden van de Heer, daar kun je van op aan, zeker. Maar als hij het nog eens extra zegt, dan heeft dat toch ook een rijke betekenis. Amen. Daar zou ik 3 dingen van kunnen zeggen. Dat wijst allereerst op de grote onwaardigheid van die mens, van die moordenaar. Onwaardig. Heeft niks. En daarom zegt de Heere met zoveel nadruk, amen. Voorwaar, zeg ik u. Nou, is dat ook geen heerlijke boodschap die daarin ligt, in dat ene woordje, amen, voorwaar. Voor mensen die zelf moeten zeggen, ik ben het niet waardig. Die moeten zeggen, en ze hebben meegezongen, en het leefde in hun hart, ik ben onwaardig, strafwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan moet iets alles veroordeeld hebben. En dan gaat de Heere tot zo een zeggen, amen, met veel nadruk. En het tweede waaraan ik zou denken, waarom de Heere het zo met zoveel nadruk wil zeggen, amen, dat wijst op de grootheid van de zaak. Dat is zo groot wat de Heere nu tegen hem gaat zeggen. Met mij in het paradijs. Waarom is dat zo groot? Met mij in het paradijs. Wij moeten leren juist. Hij moet tegen mij zijn. Hij moet mij van voor zijn aangezicht verstoten. En is dat niet groot dat de Heere zegt met mij. Meekom in paradiso. Zo staat het in het Latijn. Dat is de eerste vertaling van het Grieks. Meekom met mij. Terwijl het moet zeggen ik ben tegen u. Maar dat de Heere zegt met mij. Ik ben met u. Heb je dat wel eens mogen horen in je ziel? Als je dan moet leren, alles getuigt tegen mij, alles klaagt mij aan, alles veroordeelt mij. Ik erken mijn schuld. Dat je dan ook zegt, ja, dan kom ik ook terecht. En dan zeg je, met mij. En wie zegt dat dan? Dat zegt de zaligmaker, de redder van zondaren. Dat zegt de Christus, de Emmanuel, God met ons. En als hij dat zegt, oh, dan is het goed. Want bij hem en met hem, oh, wil hij door zijn zoen- en kruisverdiensten alles schenken. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Is dat niet groot? En dat de Heere daarom ook die grote zaak zo met een eedzwering nog voor zo'n albederver laat horen. Dat is het grote. Met mij in het paradijs. Want uit het paradijs, daar zijn we verdreven. Uit het paradijs hebben wij ons gezondigd, ja toch? En u gaat de Heere dat zeggen. Met mij in het paradijs. Waar het weer is. Zoals het in het paradijs was. Dat ze hoorden God aan het ruisen van de wind. Waar ze zo met God konden spreken. En dat paradijs, oh, wij zitten in een verloren paradijs. En dan zeg je met mij in het paradijs. Hij gaat nu dat paradijs herstellen voor zondaren. In de gemeenschap met God herstellen. Met mij in het paradijs en daarom met eedzwering. Zo wil de Heere daarin een heerlijke boodschap geven. En nou was er nog een derde ding waar we aan moeten denken. Dat de Heere dat met zoveel nadruk zegt. Wat zou er nog gebeuren? Wat gaat er nog gebeuren, jongens en meisjes? Het gaat helemaal donker worden. Helemaal duister worden. 3-urige duisternis. En dan zal de Heere uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat zal dat ook voor die man dan ja zijn als die op hem heeft gedacht? Heere, gedenk aan mij, wat zal er dan met die gedachten nog van de Heere komen? En dan zegt de Heere, amen. Voorwaar zeg ik u, met mij, hou dat vast. Denk eraan, ik ben met u. En wij mogen dan weten dat de Heere het later ook heeft gezegd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En hoe moeilijk en hoe zwaar het dan ook is, maar deze man die moest dat nog horen. En dan wil de Heere, dan weet de Heere ook wat een strijder kan zijn. Wat er dan een aanvechter kunnen zijn voor Gods volk en kinderen. Als ze ook na ontvangen genade zoveel nog op zich af zien komen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ja, dat geeft wel strijd, jazeker. Kun je niet meer neerleggen. Maar dan zegt de Heere, met mij. Voorwaar, zeg ik u, met mij in het paradijs. Heden. En dan moet je goed kijken, want Jehovah getuigen, die zijn heel misleidend. Die zeggen, ja, dat moet je in een kommaatje zetten. Ik zeg u heden. Net alsof dat we, of de Heer, als de Heer het gisteren heeft gezegd, of wat hij het morgen zal zeggen, of dat dan anders is. Nou, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat heden, dat is juist het bijzondere. Heden! Heden, met mij in het paradijs. Geen tussentijd, geen vage vuur, geen loutering. Maar heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan zult u daar zijn waar de verlosten eeuwig bij God mogen zijn. En de hemelse heerlijkheid met hem mogen delen om eeuwig te zingen. Van Gods goede tieren heen, zich verlustigen in zijn liefde, in zijn gemeenschap. Daar waar geen rouw is, waar geen klagen is, waar het volkomen zal zijn. Worden ons dan geen heerlijke dingen daarin vooruitzicht gesteld? Wordt hij nu, zeg, word je niet jaloers op die man? Zou je niet jaloers op die man worden? Ja. Daar zou ik jaloers op worden, zegt er iemand. Maar hoe deel ik nou in die heerlijkheid? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is alleen omdat de Heere zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want wie hem niet kent, wie in hem niet gelooft, buiten het paradijs ben je. En dan zou je er ook eeuwig moeten blijven. In de rampzaligheid. Bent u door Christus liefde ook een verbroken mens geworden. Een zondaar door schuldbesef getroffen en verslagen. Zoals deze man. O, acht je toch niet hoger en beter dan deze man. Ook wij zullen alleen door genade behouden kunnen worden. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En heb je dat nou geleerd? Bevindelijk geleerd. Alles verzondigd hebben, niets verdiend te hebben dan de straf en het oordeel. En heb je dat nou geleerd ook? En vraag dan of je het mag leren. Heere, gedenk mijne. Denk aan mij toch in gena. Deze geschiedenis waarschuwt ons heel ernstig aan de ene kant. De mens van nature die zich verhardt. Die niet in de Zoon gelooft. Die hem ongehoorzaam is. Op die komt, nee, dat zeg je verkeerd. Op die blijft de toren van God. En stel daarom niet uit. Denk niet van ik heb de tijd nog wel. Het staat maar één keer in de Bijbel. Van één die zegt de 11e uren tot bekering is gekomen tussen Genesis 1 en Openbaring 22. En er staat wel in de Bijbel, deze zal gezet worden tot een val en opstanding van velen. Een rots der ergernis, een steen des aanstoots. En dan is het vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Eigen schuld. En dan is het eeuwig te laat. Had ik maar. En daarom is het zo belangrijk. Heden, zo gij mijn stem hoort. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En een sterfbedbekering zit daarop te wachten. O, zo gevaarlijk. En dan zul je nooit kunnen zeggen, ik heb niet bekeerd kunnen worden, ik heb niet zalig kunnen worden. Het zal eeuwig tegen je getuigen. Als je zo in die verharding bent doorgegaan zoals die anderen. Wanneer zal de stervensuren zijn, ik weet het niet. Ik weet niet wanneer ik zal sterven, maar ik weet wel dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En dat de Heere vandaag nog zegt, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar gelooft mijn heil, mijn troostrijk woord. En dan leert deze geschiedenis ons dat niemand te goddeloos, niemand te slecht is. O, dan spreekt dat tweede kruiswoord van Gods oneindige zondaarsliefde. In de Heere Jezus Christus. Want daar is plaats voor diep gevallen en gezonken zondaren. Omdat er vrije genade is. Dan is het wonder zo groot dat de Heere naar zulke wil omzien. En dan is dit kruiswoord een evangelie voor schuldige mensen. Christus moest daar lijden en sterven. Dat moest, dat kon niet anders. Hij moest betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Hij moest die wet volkomen vervullen. En hij heeft het gedaan tot de laatste druppel toe. En toen hij kon zeggen het is volbracht, toen klonk dat laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wel deze bede nu, die deze moordenaar heeft opgezonden, wel die bede nu ook uit uw hart. Mag u ook dat geloof in waarheid kennen. Want dan zeg je, ja, dat geloof dat is zo persoonlijk, gemeente. Dat komt zo persoonlijk op ons af. Dan kun je het niet meer doen met dat of dat geloof. Zoals mensen vandaag zeggen, oh, mijn geloof. Nee, het geloof is een gave Gods. Dat geeft de Heer. Zo heeft de Heer het deze man gegeven. Door het woord. Het geloof is uit het gehoor. Door het woord Gods. Nou, dat zie je ook hier. Die prediking die heeft deze man gehoord. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dat gaf hem houvast. O, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij antwoordt op zijn tijd. En dan belooft hij voor al zijn volk en kinderen het paradijs. En wat is dan de hemel? De hemel, zei een oude broeder hier uit de gemeente, dat is God. Ja, inderdaad, dat is God. Buiten hem is er geen zaligheid. En wij moesten zeggen, ja, ik ben tegen u. Maar wat is dan groot als daar die borgenmiddelaar zegt, ik ben met u. Met mij in het paradijs. Met die gekruiste Christus, want hij bewaart de ziel die hem bemint. Maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heer en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het ons uw grote en driemaal heilige naam danken te erkennen voor wat u schonk in dit morgenuur vanuit uw woord. Wat een ernstige vermaning en waarschuwing klonk zo tot ons, Heere. Maar ook wat een heerlijk woord. Wat een troost voor allen die u kennen en vrezen, dat er bij u een schuilplaats is. Dat gij, o Heer Jezus, als borg en middelaar die weg wilde gaan en ook zo de overwinning wilde behalen. In dat kruiswoord, het is volbracht, klinkt de overwinning door. Heer, en we zien het reeds in het tweede kruiswoord zo heel duidelijk openbaar komen. Heer, en we hebben het gezien hoe in korte tijd, zo ook in het leven van die moordenaar aan het kruis, het zo ging veranderen. Dat is een medekruiseling ging waarschuwen. En ook zo ging wijzen op wat nodig is. In dat smeken tot u. Heere, dat ook die roepstem en dat onderwijs daaruit ook zo tot zegen mag zijn. En dat al uw volk en kinderen dan ook die strijd zouden kennen. Om niet van twee walletjes te eten. Maar toch ook in de dagelijkse bekering ook te zoeken om naar uw wil en weg te wandelen. Heere, dat we ons dan ook niet kunnen op de been houden alleen maar met die gedachte van, ach, het kan nog ter 11:00. Heere, daarom bidden wij, u werkt nog krachtig, ook onder de gemeente. En wil gij zo nog werken? En wil gij ook de gemeente gedenken? Kerkraad, de beide predikanten, we dragen ze aan u op, Heere. De jeugd, de ouderen, allen die tot de gemeente behoren, Heere, wil gij in ieder gedenken en sterken en zegenen. Ook vanmiddag nog weer de gemeente hier doen samenkomen. En ook als wij dan in de Pnieuwkerk zullen voorgaan. Heere, wil gij uw woord zo heiligen en zegenen. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. 35 en daarvan het 13e vers. We noemden u Psalm 35, daarvan vers 13. Laat vromen juichen te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen. 13 van vers 35, van Psalm 35. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.